Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook alle gasten en mensen die meeluisteren, van harte welkom. Vanmorgen gaat dominee Wesseling ons voor. De collecte in deze dienst is voor Oekraïne-zending. Adopt a student voor Volodymyr Kalinchuk. Ik heb daar een tijd geleden wat over verteld. Hij gaat door met zijn studie. En tijdens de collecte zal daar ook een presentatie over volgen. Over het hoe en waarom. Vandaag zijn er weer kinderbijbelgroepen. En voor groep 7 en 8 is er preekbespreking. En de kinderen mogen naar de kinderbijbelgroep gaan na de bijbellezing. U wordt allemaal van harte uitgenodigd voor de eredienst van deze middag, die gezamenlijk met West zal worden gehouden. De dienst begint om 16:30 en in de dienst zal dominee Buursema voorgaan. De bloemen willen we graag geven aan zuster Ina van der Wielen in verband met haar verjaardag. Alsnog van harte gefeliciteerd. De nieuwe VVB-tabel is beschikbaar in de app en ligt in uw postvak. En we willen u allen nogmaals wijzen op het tekort waarmee we 2019 hebben afgesloten. En we roepen u op serieus te kijken naar de mogelijke verhoging van uw bijdrage. En we verwachten dat de nieuwe tabel een goede richtlijn kan zijn daarbij. Volgende week zondag, 1 maart, zal dominee Holtland, zo de heren wil, preken over Jacobus 5. Vers 13 tot en met 18. Dat gaat over gebed en zalving. Dus als u zich daarop wil voorbereiden, dan kunt u dat alvast thuis doorlezen. En er is naar aanleiding van die dienst, zal er 's avonds in de kerk een mogelijkheid zijn om door te spreken over het onderwerp. Er volgt, als het goed is, nu een kort filmpje over Alpha Youth. En het verzoek is om zo stil mogelijk te zijn, omdat het geluid wat laag is, als ik het goed heb begrepen.
Ik ben Kevin.
Ik ben 17 jaar oud.
Ik ben Tibor, ik ben 16 jaar.
Ik ben Isa en ik ben 16.
Mijn naam is Loes Meijs en ik ben 16 jaar. Eigenlijk ben ik al gekomen omdat mijn eigenlijk jongste van mijn familie kende het al. En mijn ouders kookten er al. Dus ik was van, laat ik een keer mee. Dus
volgens mij zag ik het langskomen in zo'n foldertje en ik dacht van, wat moet.
Toen dacht ik, nou weet je, ik ga het gewoon proberen. En nou ja, je weet het nooit, misschien is het wel leuk. En dat was echt geweldig. Nou, iedereen komt rond 5 of 7 ongeveer binnen.
En dan gaan we eten.
Daarna ga je naar de grote zaal toe. En daar krijg je een praatje van iemand.
Dan ga je in een klein groepje van ongeveer 6 of 5. Ga je eigenlijk
het onderwerp bespreken. En aan het einde zullen we
ook
nog even
wat
betrekken.
En
er is gewoon
iets wat je nooit
gaat missen.
Het is gewoon een
krijgen
natuurlijk van,
ja,
je leert er zoveel en je leert
ook nieuwe mensen kennen.
Gewoon meer contact met God gekomen
hierdoor. Dat wordt bij altijd vergeten, zonder
als je meer tijd
insteekt
in het
gewoon zelf, dan wordt de relatie tussen God en jou gewoon steeds meer sterker. En dat is eigenlijk wel gewoon heel erg mooi. Ik zou sowieso afvragen dat het heel gezellig is, je leert nieuwe mensen kennen en je groeit ook nog eens in geloof. Dus dan heb je altijd bij elkaar.
Maar niet uit wie, al ben je niet christelijk, ik was ook niet christelijk, maar als je hier komt, is het echt hartstikke gezellig.
Ik heb het gewoon, je moet het gewoon een keer proberen.
Mag ik u dames de kerkraad nog een gezegende eredienst toewensen.
Ook van mijn kant uiteraard een heel goede en gezegende morgen en dag gewenst. Ik vond 1 uitspraak voor mij wel heel opvallend. Als je er meer tijd in steekt, dan krijgt God meer plek in je leven. Dat sluit wel aan bij wat de Dordtse leerrechters ook ergens zeggen. Hè? Dat je, zeg maar, het woord van God moet lezen, overdenken, erover praat en zo. Want dat is eigenlijk de manier waarop God zijn plek in je leven steeds groter maakt. Nou, dan is een kerkdienst natuurlijk elke zondag opnieuw altijd een prachtige gelegenheid om God te eren, ook door rustig naar hem te luisteren. We zijn als gemeenten bezig met een jaarthema rond de psalmen, het hart op de tong. En dominee Holtland heeft in zijn eerste preek een paar maanden geleden gezegd dat heel veel psalmen ook echt wel Jezus op het lijf geschreven zijn. Ik zal vanmorgen preken over de tweede aanval van de duivel op het geloof van de Heer Jezus. En dan wordt hij op de dakrand gezet van de tempel. Nou, je kunt je voorstellen dat Jezus ook Psalm 27 heel helder voor de geest heeft gehad. Die had hij natuurlijk van jongs af aan ook geleerd. Laten wij, als wij vanuit de hemel begroet zijn, uit de nieuwe psalmberijming, Psalm 27, de eerste twee verzen zingen. Ik wil u uitnodigen om in alle eerbied voor de Heer te gaan staan. U namens God liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber hier op aarde. Niets is zo goed als de aanwezigheid van God in je leven, maar als je daar echt over nadenkt, dan kan soms ook wel zomaar de angst je om het hart slaan, want ja, hoe vaak heb je nou je hele manier van denken en je doen en laten echt afgestemd op wie God in wezen is. Hij neemt ons bij de hand, geeft ons zijn richtlijnen, we zullen ons eigen leven daar ook aan toetsen vanmorgen. Ook vanuit het besef dat, ja, hoe wij soms doen, ook de afkeer, de verontwaardiging van God kan oproepen. En dat God kan zeggen, nou, ik wil eigenlijk liever niet meer met je te maken hebben, maar gelukkig is de Heer Jezus tussen beiden gesprongen om dat kruis uit ons leven weg te dragen. Laten wij dan ook na de 10 richtlijnen opwekkingslied 614 zingen. God, de Heer, heeft ons bevrijd uit het slavenhuis van angst en zonde. En alles wat Hij gebiedt, heeft deze strekking. Blijf bij je bevrijder. Voorop staat, wij moeten God niet tarten door naast of in plaats van Hem iets of iemand anders als goden te vereren. En ook, wij moeten God, de Heer, niet modelleren en fatsoeneren naar wat wij denken dat Hij zou moeten zijn. Kom niet aan zijn eigenheid. Samengevat betekent dit, wij moeten geen andere God willen hebben en we moeten God ook niet anders willen hebben. Met zulke dingen prikkelen we Hem buitengewoon. God heeft een naam. Wij zullen die hoog houden en niet slordig of gedachteloos gebruiken, want ook dat rekent Hij ons zwaar aan. Bij de schepping heeft God een dag vastgesteld waarop wij Hem mogen vereren. We zullen het wezenlijke ervan vasthouden door tijd voor de verering van de Allerhoogste vrij te maken en vrij te houden. Houd de zondag hoog. Vader en moeder zullen wij niet vereren, maar wel eren om het even of we kind zijn of volwassenen. Respect komt ook toe aan allen die boven ons staan en aan ons vooraf gingen. Ook als wij het soms anders doen dan zij, zullen wij niet schoppen tegen het gezag of tegen het verleden. Laat het leven van je naaste kostbaar zijn in jouw ogen, even waardevol als dat van jezelf. Ga eerbiedig en dankbaar om met het huwelijk van jezelf en van een ander. Vermijd alles wat huwelijkstrouw ondermijnt. Vergrijp je niet aan wat de naaste aan geld en goed van God gekregen heeft. Heb de waarheid lief en laat de ander, wat zijn naam betreft, zich bij jou veilig voelen. Eer is teer. Besef tenslotte dat zonde altijd uit de wortel van de begeerte voortkomt. Bid daarom de Heilige Geest dat Hij je begeerte leven in goede banen mag leiden.
Thank you.
Laten wij bidden of de Heer in ons midden wil zijn. Heere Jezus, was een woord wat voor u van kracht was, Gods welgevallen in uw leven en in uw reddingsmissie was genoeg. Daar kon u uw leven mee door en daar kon u ook uw sterven mee aan. Maar dat woord klinkt ook over ons leven. Uw genade is genoeg. Toereikend. Daar kunnen we mee het leven door. Daar durven we mee te sterven. En we danken u, Heer, dat u dat voor ons hebt overgehad. Dat u ons zondag aan zondag bij u roept, omdat u ons aan uw hart wilt drukken, maar ook uw woord ons op het hart wilt binden. En dan zitten we hier, Heer, maar het liefst zouden we knielen als een uiting van eerbied en dankbaarheid en ontroering. We danken u dat u vergeeft, elke keer weer. We bidden u, Heilige Geest, of u ook vanmorgen in ons midden wilt zijn. Zodat wij op heilige grond zitten. Ook al is het gewoon Veense bodem. Maar heilig omdat u in ons midden bent. Omdat u straks het woord zult nemen. Woorden van lang geleden. Maar ze gaan al eeuwen mee en ze worden keer op keer weer tot leven gewekt. Omdat uw kracht erin meekomt. En we bidden om uw zegen over de lezingen. Het mooiste moment in een kerkdienst. God aan het woord. Om uw zegen over de uitleg in de preek. Om uw zegen over de kinderen die straks naar de kinderbijbelclub zullen gaan. Heer, geef ook dat zij daar het goed hebben. En iets proeven van uw liefdevolle, indrukwekkende aanwezigheid. Heer, zegen ons vanuit de hemel. Uit genade in uw naam. Amen. Laten wij de geschriften van God openen. Ik wilde vanmorgen preken over de tweede aanval die de duivel inzet op het geloof van Jezus dit keer. En om een beetje die aanval in de goede setting te begrijpen, lezen we allereerst uit Exodus 17 vers 1 tot en met 7. Dan zingen wij een psalmlied wat daarop geschreven is, onder andere psalm 95 vers 3 en 4. Aansluitend lezen wij de psalm die de duivel Jezus voor de voeten gooit, psalm 91... en Hebreeën 4 vers 15 en 16. En daarna zingen we uit psalm 91 vers 1 en vers 5.
Exodus 17. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevig dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd? Zeiden ze tegen Mozes. Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee? Mozes riep luid de Heer aan. Wat moet ik met dit volk beginnen? Vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij. De Heer antwoordde Mozes. Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt. En omdat ze daar de Heer op de proef gesteld hadden door te vragen, is de Heer nu in ons midden of niet? We gaan verder met Psalm 91. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Onzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie mij met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven van dagen, ik zal je redding zijn. En uit Hebreeën 4 lezen we vers 15. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.
Mag u vanmorgen het goede nieuws van Gods vaak onmerkbare nabijheid brengen. En ik wil dat doen vanuit Matteüs 4, vers 5 tot en met 7. Een paar weken geleden heb ik over de eerste verzoeking gepreekt en toen ook gezegd, we hebben dat ook gelezen, dat je dat heel erg moet zien tegen de achtergrond van de doop van Jezus, waarbij die stem uit de hemel klinkt, je bent mijn geliefde zoon, in jouw missie heb ik vreugde. En dan sleurt de duivel, notabene, Jezus mee naar het oord van de dood. Dat is de eerste aanval. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer, uw God, niet op de proef. Laten wij naar de verkondiging uit het liedboek Lied 221 vers 1, 2 en 3 zingen. Dat is in het vorige gereformeerde kerkboek Gezang 174. Het nieuwe liedboek Lied 221 en in het oude gereformeerde kerkboek inmiddels Gezang 174. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer, Jezus Christus. Vanmorgen gaat het over een vraag waarvan ik het heel sterke vermoeden heb dat we die allemaal af en toe wel eens hebben. Sommige mensen worden er helemaal door aangevochten. En deze aanval op de Heer Jezus doet mij ook altijd even denken aan dat meisje wat een keer tegen me zei, dominee, eerlijk gezegd geloof ik het niet meer. Ik kan er niks meer mee. Dan moet ik echt geloven dat God alles in de wereld bestuurt. Ik zie soms de meest verschrikkelijke dingen. En moet ik echt geloven dat Jezus de enige weg terug is naar God. Hoe moet het dan met alle hindoeïsten en boeddhisten en islamieten? En ach, al die beklemmende regeltjes en het gedoe soms in de kerk. Ik kan er niks meer mee. Hoor je mensen vaker zeggen, hè, ik kan er niks mee. En dan voel je eigenlijk aankomen dat ze afscheid gaan nemen van het geloof, van de kerk of van God. Maar je hoeft geen kerkverlater te zijn om die aanvechting te kennen, denk ik. En ik kan hem vaak ook goed begrijpen. In Psalm 91, je hoeft eigenlijk nergens bang voor te zijn. De engelen vormen Gods wegenwacht. Jou zal geen onheil overkomen. Maar er zijn genoeg mensen in ons midden die daarbij meteen de vraag krijgen van ja, dat klopt toch niet. Geen onheil in mijn leven, een rampenplan, soms. Of een hele ziektegeschiedenis. We krijgen vanmorgen dus te maken met wat je zou kunnen noemen de levensvraag voor bijna alle mensen. Ik las het ook in een artikeltje, poos geleden alweer, maar de levensvraag van mensen gaat over lijden en ellende. Waarom laat God het toe als hij een God van liefde is? Hoe kan hij het toch laten gebeuren? Want het is ten hemel schreiend. En je voelt natuurlijk ook meteen wel aan wat er achter zo'n vraag zit. Daar zit altijd pijn achter. Ook al heb je dat zelf misschien niet eens direct door. Verdriet, boosheid, onmacht. De spanning tussen wat God belooft en wie hij beweert te zijn. En wat je gewoon in de praktijk zelf meemaakt. Of om je heen ziet gebeuren. Dat is een kwetsbare plek. En juist omdat die zo pijnlijk kan zijn. En notabene precies op die plek zet de duivel bij Jezus zijn tweede aanval in. En Jezus, dat is een vraag voor de kinderen met het preekverwerkingsblad. Maar het thema voor de preek is: Jezus wordt getest in zijn vertrouwen op Gods nabijheid. En Jezus wordt getest in zijn geloof op Gods nabijheid. Drie dingen: hoe die nabijheid notabene door de duivel wordt gezocht, hoe die door de duivel ook in twijfel wordt getrokken, en hoe de Heer Jezus erin blijft geloven. Jezus wordt getest in zijn geloof in Gods nabijheid. Die nabijheid wordt gezocht, in twijfel getrokken en geloofd. En mijn bedoeling met deze preek is dat ook wij in onze probleemsituaties of in onze aanvechtingen, ook al noem je het misschien niet zo, maar dat wij blijven vertrouwen op God en op de Heer Jezus. Ook wanneer je die nabijheid van God niet meteen ervaart. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad. Opnieuw een bizar tafereel, als je het even voor je probeert te zien. De Satan houdt het initiatief, ook al is hij bij de eerste aanval afgeslagen, maar hij neemt opnieuw het voortouw, sleurt de Zoon van God mee vanuit de Godverlatenheid in de woestijn naar de plek op aarde waar God aanwezig is. En Jeruzalem. Het contactpunt, zou je kunnen zeggen, tussen hemel en aarde toe. En bij de tempel stond je op de drempel. De poort van de hemel. Daar klonken de aanbiddingsliederen, daar werden mensen met God verzoend. Daar stroomde zijn genade de wereld binnen. Heel veel psalmen zingen daar ook enthousiast over. En je kunt je voorstellen dat Jezus zich daar wel echt even weer helemaal thuis voelde. Zo dicht bij zijn vader. En hij had de psalmen ook van huis uit meegekregen. Psalm 27 bijvoorbeeld. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang, wonen in het huis van Yahweh. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen en hem te ontmoeten in zijn tempel. De tempel was natuurlijk ook een onvoorstelbare plek. Het wonder op aarde. Notabene dat God, die geen zonde kent, in zijn heilige majesteit wil bivakeren tussen mens. Oké, je kon niet de deur bij hem plat lopen, dat liet God ook overduidelijk zien. En er hing wel een gordijn tussen en lang niet iedereen kreeg zomaar een toegangsbewijs. Maar hij woonde er toch maar. En hij was daar natuurlijk om weer heel te krijgen wat kapot gegaan is. En om mensen in bescherming te nemen tegen het kwaad. En om je leven weer richting te geven. Ja, om je te helpen weer op God te focussen. Daarom staat er in het Oude Testament natuurlijk ook dat je regelmatig naar die tempel moest. Want stel je voor dat je dat nooit meer deed in je leven. Ja, dan was je druk, druk en nog eens druk met al je bezigheden. Maar God, ja, die schoof langzaam maar zeker wel weg. Want wij hebben als mensen, wat we van nature meegekregen hebben, dicht bij God leven in een paradijs, dat zijn we kwijtgeraakt. Dan moet je dus eens even goed kijken naar wat Satan doet, hè. De geur van al die offers moet natuurlijk in zijn neusgaten een walgelijke stank geweest zijn. En de lofliederen doen pijn in zijn oren. En toch zoekt hij die plek op. En zijn doel heiligt alle middelen. Verkijk je niet op hem. Hij is de grote vernieler, zegt de Bijbel. En hij heeft maar één kwaadaardige bedoeling. En dat is hemel en aarde van elkaar losscheuren. Het huis van God in deze wereld opdoeken en met de grond gelijk maken. als het contact tussen God en mensen maar voorgoed verbroken kan worden, dan kan het hem niet schelen hoe. Niet de hemel op aarde uiteindelijk, maar de hel op aarde. En waar kun je dan beter je aanval inzetten dan precies op die plek waar hemel en aarde elkaar raken? En op wie kun je beter je pijlen richten dan op de man die de hemel op aarde belooft te gaan brengen? Satan lokt Jezus in de fuik en begint het net om hem heen dicht te trekken. Ziet u wat er gebeurt? De Zoon van God wordt neergezet in het huis van zijn vader. En hij wordt aangesproken met het woord van zijn vader. En de aanval wordt ingezet op het geloof van Jezus. Zo geraffineerd en zo doortrapt gemeen. Blijkbaar deinst de Satan er niet voor terug om de kerk op te zoeken. Juist om daar je contact met God te blokkeren. Ja, om je geloof er te laten verliezen. Ik moest even denken aan het boek wat ik als een van mijn eerste boeken kocht als student, toen nog in Wageningen. Brieven uit de hel van C.S. Lewis. Hè, dat hele boek gaat over allerlei tactieken die de Satan in kan zetten om je van het geloof te laten vervreemden. En net na de eerste dienst zei iemand uit Oost, een emeritus collega, zei: ik heb het boek maar half gelezen, heb ik het weggedaan. Ik kon het niet aan, zo geraffineerd. Maar een van de voorbeelden die C.S. Lewis dan gebruikt is van: als je mensen wilt laten afknappen op de kerk, moet je ze naar de kerk laten gaan. En dan moet je ze vooral heel menselijk laten kijken naar al die, nou in zijn geval, naar die kruidenier die hem eigenlijk door de week afknijpt en die dan tegenkomt in de kerk. Ja, daar wil je toch niet bij horen. Tig voorbeelden, maar je wordt er ook een beetje spuugzat van op de duur. Maar het gaat er natuurlijk om dat de duivel allerlei tactieken heeft om je van God, geloof en kerk los te krijgen. Om je godsvertrouwen te ondermijnen. Wel, dat toch de plek is waar je dat contact met God zoekt. Ik heb vaak genoeg ook mensen horen zeggen, in de week nadat je eigen man of je eigen vrouw is overleden, als ze tegen me zeiden: ja, ik wil zondag wel naar de kerk. Misschien met mijn kinderen om me heen. Maar ik wil wel naar de kerk, dicht bij God zijn. Hoe moeilijk ik het ook vind, de eerste keer weer. Want daar vind ik troost. Daar zegent God mij. Maar de duivel is erop uit om je die troost te ontnemen. En daarom ook hoe die aanwezigheid van God in twijfel wordt getrokken. Die tweestrijd tussen Jezus en zijn tegenstander, dat heeft iets van zwaardvechten. De aanval van je tegenstander ontwijken of pareren. Ze proberen elkaar te raken met bijbelteksten, lijkt het wel. En Calvijn die zegt al: ja, als de Satan met de Bijbel aan de haal gaat, dan is het een uiterst schepzinnig theoloog. Die plukt ook zijn teksten uit de Bijbel om je weerloos te maken. Dat zie je bij alle drie de aanvallen. En bij deze komt Satan met Psalm 91 aanzetten. De vorige vertaling had een prachtig opschrift: Gods vertrouwen in gevaren. En Jezus staat op een levensgevaarlijke dakrand. Eén stap naar voren is fataal. En het echoot nog in zijn oren: jij bent toch Gods geliefde zoon. Jij bent toch helemaal thuis in Gods huis. En hier wervelen de engelen toch om je heen. Nou, als er één speciale bewaking krijgt vanuit de hemel, dan jij wel. Durf het maar. Een bloedstollende sprong zal voor jou geen doodsmak worden. Echt niet. Kan niet fout gaan. Het durft de sprong te wagen, durft te bungee jumpen zonder elastiek. En leven maar het overtuigende bewijs dat God je opvangt. Bewijs je Gods vertrouwen. Bewijs je geloof. Spring dan toch. En het klinkt zo logisch. Het staat er toch, Psalm 91, lijkt het. Het klinkt zo logisch, maar het is zo demonisch. De duivel die hamert op geloven, alleen maar geloven, maar hij wil tegelijk Jezus verleiden tot je reinste kleingeloof. En want één stap naar voren betekent wel dat hij God uitdaagt om zijn aanwezigheid te bewijzen. Springen betekent willen zien wat God hem wil laten geloven. Ik heb bij de vorige aanvechting ook gezegd, je moet hier de Heer Jezus ook wel heel erg blijven zien als onze middelaar. Hij moet staande blijven waar ik zomaar val. Hij wordt verzocht, zegt de Hebreeënbrief, net als u en ik. En ook hij moet vasthouden dat geloven heel vaak zeker blijven is van de dingen die je niet ziet. En die je ook niet altijd ervaart of voelt. En toen ook al. En hij ook al. En wij zeker. Ik praat hier in de loop der jaren heel wat over af met mijn jongeren, met de catechisanten. En want die zitten natuurlijk met de vraag van bewijs maar eens dat God bestaat. En we leven in een emotietijdperk en in een gevoelscultuur. En ik kom gemeenteleden tegen die erin vast dreigen te lopen van ja, ik merk niks van God. Waar is hij nou toch? En onze tijd fluistert ons in, je moet het wel voelen, want anders is het niet geloofwaardig voor je gevoel. Maar geloven is van een andere orde. En dat gevoel dat komt wel. De ervaring komt ook wel op Gods tijd. Maar geloven begint met vertrouwen op wat God zegt. En geloven is altijd beamen wat God belooft. In de mist blind varen op zijn aanwijzingen. En blind varen op zijn kompas. Of zijn tomtom. Ook al zie je geen hand voor de ogen. En Jezus heeft dus op die dakrand staan worstelen. Wat ga ik doen? En hij, Gods lieve zoon, en hij ziet alleen maar de boeventronie van de duivel. En hij staat notabene op het huis van zijn vader. Maar de Satan voert er het hoogste woord. En hij moet geloven in Gods welgevallen. Maar aan de horizon staat het kruis al klaar. Eén stap. Doet hij het? Of doet hij het niet? En hij doet het niet. Want die ene stap zou betekenen dat hij het net niet helemaal vertrouwt. Nou, pas dat maar toe op jezelf. En je bent gedoopt. De meesten van ons zijn heel jong al gedoopt. En dan krijg je van God prachtige woorden en beloften mee. Ik ben God in je leven. Ik maak het kwade goed. En ik ben het die je dag en nacht hoedt. Er zijn natuurlijk genoeg momenten waarop Satan je ineens even influistert. Zou het echt? Spoort het wel? Weet jij veel wat jou in je leven allemaal nog te wachten staat? Voorbeelden te over. U kunt ze zelf aanvullen, denk ik. Ik wil het ook even toepassen op kerk en gemeente zijn. En als Paulus zijn brieven schrijft, dan begint hij altijd met geroepen heiligen. En dan kijk je eens om je heen en je loopt een aantal jaren mee in de kerk en je denkt, nou het echt? Geroepen heiligen? En kun je Psalm 91 wel blijven zingen? Gelukkig, dat kan. Maar moet je hem wel goed lezen? Want Psalm 91 trekt niet uit onze ervaringen de conclusie dat God bestaat. Of dat God het goed doet. En Psalm 91 begint andersom. Psalm 91 begint bij God. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Ja, en dan komen die dodelijke ziekten voorbij en die oorlogsdreigingen en al die andere rampenplannen. En maar als ik dit lees, soms lees ik deze psalm aan een ernstig ziekbed, dan zeg ik altijd, dat zijn zeg maar de rampen die je kunnen laten verongelukken onderweg, zodat je niet heelhuids aankomt. De engelen zullen je bewaren voor de eeuwigheid. En daar loopt het lied ook op uit. Roep je mij aan, ik geef antwoord. Ik heb het wel gelezen bij mensen die zwaar depressief achter gesloten deuren in het ziekenhuis zaten. Als je mij aanroept, geef ik je antwoord. Ik zal in de nood bij je zijn. Je overvloed geven vandaag. Ik zal je redding zijn. En Psalm 91 is een lied wat begint met geloven. En dan loopt het uit op aanschouwen. De Heer Jezus blijft gelukkig staande, letterlijk en figuurlijk. En opnieuw slaat hij de aanval af en opnieuw doet hij het met een godswoord als wapen. Opnieuw een tekst uit Deuteronomium, hoofdstuk 6 vers 16 meen ik. Israël in de woestijn en ze waren nog maar koud onderweg en ineens geen water. Nou ja, wat heb je in de woestijn nou harder nodig dan water? Maar wat hadden ze al bizar veel van God gezien en mee mogen maken. En dan komt die beproeving, geen water, en ze denken, ja, nou lopen we vast. Is God er nou wel bij of niet? En Mozes, die noemt dat God uittest. En niet dat God het niet zou kunnen. Maar het is geboren uit wantrouw. Uit boosheid, uit kleingeloof. En tegelijk zo menselijk en begrijpelijk. En zo zit je toch in elkaar, ik ook hoor. Eerst zien, dan geloven. Zo begrijpelijk. Maar wat God betreft niet nodig. En de Heer Jezus doet geen stap naar voren. Hij is hier ook echt de volmaakte gelovige. Mijn geloof is zo sterk niet. Ik hoorde kort geleden iemand zeggen, ja, als het om mijn geloof gaat, dan red ik het niet. Maar gelukkig, ik ben gedoopt. Het gaat om Gods kracht. De Heer Jezus is hier de volmaakte rechtvaardige, die leeft uit geloof. De Bijbel noemt hem onze aanvoerder. De Hebreeënbrief vooral. En hij gaat voorop. Door het lijden heen staat er dan, maar altijd vooruit blijven kijken, opgestaan uit de dood. En daarna bevelhebber over de engelenlegers geworden. Hij ging voorop. En ik mag hem volgen en leven uit vertrouwen. En ik mag geloven dat de engelen mij omringen en in mijn sterven mij naar de Heer Jezus toe zullen brengen. Beloven zal uitlopen op aanschouwen. En de Heer Jezus als voorganger, volg hem, ook als je het allemaal niet ziet of niet voelt, volg hem En onderweg is hij de grote en sterke hulpverlener. En net als vorige keer, toen heb ik uit Hebreeën 2 gelezen en de preek daarmee afgesloten. Ik wil nu lezen uit Hebreeën 4, ook een tekst die ik heel regelmatig in mijn pastoraat gebruik. Vers 15, en ik moet ook vers 16 erbij nemen. De hoge priester die wij hebben is één die met onze zwakheden, onze kwetsbaarheid kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met het grote verschil dat hij niet is bezweken voor zonde en kleingeloof. Laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, de Heer Jezus en God, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Zoek je hulp bij Jezus zelf. Hij snapt het en hij kent het en hij doorvoelt het als geen ander. Toen hij op die dakrand stond, droeg hij u en mij mee in zijn hart. En in de hemel houdt hij mij vast, in zijn hand. Ik hoef niet bang te zijn, al gaat de storm in mijn leven tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Amen.
Namens de kerkraad deel ik u mee dat de familie Dijk naar de ICF is vertrokken. George, Esther en Liedewij. En we zullen aansluitend op het gebed van dominee Wesseling zal ik voor hen bidden en danken.
Heere Jezus, wij zoeken uw aangezicht zo vriendelijk en veilig als het licht. Zo is uw liefde om ons heen geslagen. En wij roepen u aan, Heer, en ook met onze vragen willen we bij u terecht kunnen. Dat wij er zo'n behoefte aan hebben dat u ons bestaan richting geeft. En dat u ons op uw handen door het leven draagt. En we danken u, Heer, dat u waakzaam bent, waar we ook gaan of staan. Zelfs als wij vallen, hoe gemakkelijk gebeurt dat niet, dat we struikelen in het geloof. Of ons in zonde begeven. Maar altijd weer bent u bereid om te vergeven en ons op te vangen. En Heilige Geest, wij bidden of u ons ook wilt leren om in lief en leed naar onze Heer te verlangen. Bewaar ons ervoor dat als het heel goed gaat met ons en er geen wolkje aan de lucht is, dat we lekker onze eigen gang gaan en God vergeten. Maar geef dat we ook niet wegzinken in het moeras van onze pijn, onze twijfels, ons kleingeloof, onze boosheid of onmacht. Maar geef dat we ook dan naar u verlangen. We danken u voor wie u bent. En we danken u dat wij al onze hartewensen en al onze protesten bij u mogen neerleggen en dat dan ook een ongedachte vrede ons hart kan vervullen. Een geschenk van boven, als je tot rust komt. Ook al zie je, ervaar je, voel je niet wat je zou willen. En we mogen u op uw woord geloven. Bij de meeste van ons al uitgesproken bij de doop. Dan bekennen we, Heer, dat ons geloof niet altijd even sterk en krachtig is. Maar we danken u dat uw woord nooit faalt. En dat u wel krachtig bent. Geef dat we sterk zijn in uw kracht. En gerust in uw bescherming. Zo bidden we voor elkaar, Heer. Voor onszelf. En voor de wereld waarop we wonen. Wereld waar zoveel herkenbaar is van wat u zelf openbaart in het laatste Bijbelboek. Hongergebieden. Dreigende ziekte, want ook de Wereldgezondheidsorganisatie houdt zijn hart vast. Of het wel goed komt met dat coronavirus. Of we het wel kunnen beteugelen en kunnen indammen. En in quarantaine kunnen krijgen. Maar de angst sluipt door de wereld. Heer, wilt u geven dat het lukt, zodat dit virus niet talloze slachtoffers gaat maken, omdat het overal de kop opsteekt en doorbreekt. En we horen van oorlogen en opstanden en protesten die met wapengeweld worden neergeslagen. Een wereld, Heer, die schreeuwt om uw liefde en die verlangt naar recht. Naar een bestaan dat veilig is. Omdat u Heer en Meester bent. Heer, wij bidden ook of u de kwaadaardige praktijken van de duivel wilt verbreken. Wilt stuk maken. Daar bent u toch voor gekomen, Heere Jezus. Dat hebt u zelf gezegd. En wilt u dat doen? En wilt u ook ons daarvoor inzetten? Zodat wij ook echt vredestichters zijn. Mensen die iets goeds in hun omgeving betekenen. Met woorden of gewoon door onze daden of door onze manier van zijn. Geef dat we zo ook een stukje van uw vrederijk zijn. Wilt u het gemeenteleven zegenen? Geef dat we elkaar lief hebben, Heer. Wij bidden voor alle mensen die het moeilijk hebben. Ziekte, twijfel, depressie, aanvechting, kleingeloof, noem het allemaal maar op, Heer. Maar wilt u ze omringen met uw kracht en uw liefde en in het geloof tot rust brengen. Wij bidden om uw zegen over onze liefdegaven die we straks zullen inzamelen en die bestemd zijn voor de student die wij ondersteunen. Wilt u hem met zijn gezin ook nabij zijn en op de plek waar u hem ook neerzet ook alle ruimte geven om het goede evangelie van het Koninkrijk van de Hemel te verkondigen. Heer, zo bidden wij om uw zegen. En Gerrit wil dat ook doen voor de familie Dijk die zich aan onze gemeente heeft onttrokken.
Onze Vader in de hemel, heilige God, dank u wel dat we bij u mogen komen. Heer, ook nu we speciaal tot u bidden voor de familie Dijk, George, Esther en Liedewij. Heren die naar ICF zijn vertrokken, ze waren al langere tijd niet in ons midden. Job is aangesloten bij de regenboog en nu gaan George en Esther naar ICF met Liedewij. Heren, wij danken u voor wat zij hebben betekend voor onze gemeente, ook in het kinderwerk, waar we nog steeds de vruchten van plukken, heren, ook met kidstraining, de methode en de materialen die we gebruiken. We danken u voor hun gaven daarin. Heren, we willen ook bidden of voor hen of ook hun gaven mogen zijn tot zegen van ICF. Voor de kinderen daar, Heer, het is jammer als mensen vertrekken, maar wilt u ook hen tot zegen laten zijn, ook in hun nieuwe thuisgemeente. Heer, het is ook bijzonder dat wij als kerken nog niet samen op kunnen trekken, Heer, dat vluchtelingen nog vaak of medelanders hun eigen kerk hebben. Geeft toch dat wij ook een open gemeente mogen zijn. Heren, dat begint ook al bij kidstrainingen waar kinderen van ICF meedoen. Geeft dat we elkaar zo opzoeken, elkaar versterken in geloof. Zegt u alle initiatieven daarvoor. Heren, wilt u ons deze zondag verder nabij zijn. Ons ook deze middag weer bij elkaar brengen. We bidden u dat uit genade in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
U krijgt alle gelegenheid om uw liefdegaven ook in de collecte mee te geven. Tegenwoordig kan dat geloof ik ook via een app. Maar mogen de Heer uw gaven zegenen. Ze zijn bestemd voor de student die wij ondersteunen. Voor de mensen die via de kerktelefoon of via internet meeluisteren, er viel even een stilte omdat we hier in de kerkzaal zaten te kijken naar wat informatie over de student waar we net voor gecollecteerd hebben. Maar het is niet zo dat de kerkdienst ineens is verlopen of zo, want we gaan nog een slotlied zingen over de naam van God. Onnoembaar aanwezig en ontroerend dichtbij. Ik ben die ik ben. Laten we opwekkingslied 770 zingen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u in alles vrede geven.